Goedemorgen, lieve waardevol leven gemeente, WLG'ers. Wat gaaf dat ik hier vanmorgen mag zijn. Vrijdagmiddag dus al bij John in de studio om deze preek op te nemen. Het is een hele tijd geleden, 2,5 jaar geleden, dat ik hier al voor het laatst gesproken heb. En ik wou even de vrijheid nemen om een klein kort intro momentje in te lassen. Ik heb de laatste 2,5 jaar was ik natuurlijk niet altijd evenveel aanwezig. Daar ga ik zo meteen iets over vertellen. Waardoor ik wel best wel wat mensen voorbij zien komen. Middels nieuwe gezichten in de gemeente die mij niet eens kennen of amper kennen. Mijn naam is dus Piet Ravensbergen. Ik ben al sinds 2008 samen met Nettie en eerst onze kinderen. Nu zijn we nog samen lid van de Waardevol Leven gemeente. Nettie, die zien jullie vaak op het podium staan. Die zit in het aanbiddingsteam. En ergens in de loop van de tijd is in 2015 ben ik samen met Lodewijk gaan werken voordat ik in de kader ging. En toen ook nog een tijdje interim voorganger toen Lodewijk vertrokken was. En dat was een hele mooie periode. Ik krijg inmiddels, begin 2018 ben ik gestopt. Dus vanaf 2,5 jaar geleden dat ik hier voor het laatst gesproken heb door allerlei omstandigheden. En ik kreeg, als we dan even koffie drinken toen dat nog kon, nogal eens vragen van jullie van, zit je nog op de vrachtauto? En de korte versie is nee dus. 2 jaar geleden zijn Nettie en ik samen met het kinderdagverblijf naar een grotere locatie gegaan, waar we inmiddels heel wat kinderen opvangen en ook aardig wat personeelsleden aan het werk hebben. Dus dat neemt veel van mijn tijd in beslag. De achtergrond, financiën, et cetera. En daarnaast, vrachtauto rijden amper. Maar het werk als interimvoorganger is wel doorgegaan. En ik inmiddels al, Urk, dat weten jullie, daar was ik al begonnen. Dat is al lang afgerond. Ik heb inmiddels weer een gemeente gehad, weer afgerond. En ben nu met 2 gemeentes bezig. 1 al in het 2e jaar. Dus naast het werk in het kinderdagverblijf ben ik interimvoorganger. En dat betekent dat ik veel op pad ben en dus vaak zondags hier niet te vinden ben. Ik vind het bijzonder dat ik juist vanmorgen zo kort op die gemeenteavond van vorige week met jullie mag spreken. Omdat die gemeenteavond vanuit wie ik ben en mijn rol in de gemeente ook mij raakt. En tegelijk kan ik u echt wel vertellen, en dit is niet het moment om daar uitgebreid op in te gaan, dat God zo duidelijk in mijn leven en in ons leven gesproken heeft over wat mijn plek, wat mijn rol is binnen deze gemeente. Ook ten opzichte van de leiding en de oudste. En ik vind het ontzettend gaaf om daar ondersteunend en eervol naar hun toe te zijn. En ik merk ook dat dat verbonden is met het werk dat ik doe als interim voorganger in het land. En zoals gezegd, een andere keer misschien wat meer erover. Dit is ongeveer even in het kort wat ik met jullie wilde delen. En dan gaan we zo over naar de preek die ik dan vrijdagmiddag hier met John heb opgenomen. En ik wil jullie allemaal zegenen en ik moet echt van mijn hart zeggen, diepste van mijn hart, ik ben zo blij met Waardevol Leven Gemeente. En vind het heel gaaf om met jullie verbonden te zijn als broer en zus. Zegen.
Alweer nogmaals een preek opgenomen in de studio hier in Loppersum. En voor Waardevol Leven Gemeente, de eerste keer zoals ik zo net al vertelde, dat ik hier bij John achter in de gebedsruimte een preek mag opnemen. Heb je verschillende keren gedaan de afgelopen maanden voor de gemeente die ik mag dienen. Vanmorgen heb ik een bijzonder woord, boodschap op mijn hart die ik heel graag met jullie wil delen. Het heeft ook te maken met dingen waar ik mee te maken heb in mijn werk de afgelopen tijd, in mijn eigen gemeente, et cetera. Maar ook, Nettie en ik hebben net vakantie gehad en daar ook echt wel iets ervaren van God die ons een beetje, hoe zou je kunnen zeggen, tot de orde roept. Dat wij, terwijl we op zoek waren naar rust, heeft hij daarover ook gesproken in mijn leven en in ons leven. En ik vind het gewoon heel gaaf om daaruit iets met jullie te mogen delen. Omdat het een online dienst is, dat betekent dat ik het van tevoren hier vrijdagmiddag de preek al aan het opnemen ben, wil ik gewoon heel graag ook op dit moment even beginnen met gebed. Heer, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel dat we opnieuw op deze wijze verbonden zijn. Heer, dank u wel dat u ja, welke afstand er ook is, hier u overbrugt alles. Want u bent overal en altijd aanwezig en uw woord klinkt en uw geest beweegt. En de genade van uw Zoon is in ons leven en in deze wereld, die houdt alles bij elkaar. Heer, en zo ook, als we zo willen stilstaan bij een aantal teksten uit de Bijbel die u ons aanreikt over wie u bent en hoe u in Jezus Christus in ons bent en in de gemeente aan het bouwen bent. Hier bidden we gewoon dat u ons woorden geeft om, ja, te spreken tot eer van u, tot opbouw van de gemeente. Maar ook tot, hier ook dat ons hart mag openstaan. Hier dat we niet gaan kijken van, wat vond ik ervan en wat een mooie preek. Maar gewoon, hier dat we u door de woorden heen horen spreken. Misschien wel buiten de woorden om. Hier laat ook dit moment, net zoals een aanbidding en zoals alles wat we doen als we uw volgelingen zijn en samen gemeente zijn, dat het allemaal vervuld mag zijn van uw glorie en aanwezigheid. Hier, dat is ons verlangen. Hoor ons gebed in de naam van Jezus. Amen. Het is zomertijd. Het is een beetje de bedoeling dat we het wat bondiger houden. En zoals jullie van mij gewend zijn, is dat voor mij enigszins een uitdaging. Maar ik ga het zeker proberen. Ik heb me er wel op zo'n manier op voorbereid dat ik hoop dat ik met drie vragen jullie straks ook gesprekstof geef om eens na te praten met elkaar. Of als je alleen bent, misschien even een dagboek erbij te pakken en eens even wat dingen op te schrijven over wat deze vragen met jou doen. En de verhalen die ik ook lees. En wat het zegt over wie Jezus is. De rol van de gemeente en mensen om ons heen. En hoe God gewoon in ons leven en in deze wereld aan het werk is. Het eerste verhaal dat ik met jullie wil lezen komt uit Lucas 17, de versen 11 tot 19. Lucas 17, vers 11 tot 19. En misschien is het wel goed om even een momentje pauze te nemen. Dan praat ik even of je zet hem even stil. En pak even een stuk papier bij, zodat je wat dingen kan opschrijven. De Bijbelteksten, maar ook de vragen die ik stel, zodat je er wat aan hebt. Lucas 17, de versen 11 tot 19. Ik moet er nog altijd aan wennen dat ik weer een microfoon in de hand heb en dan tegelijk de Bijbel en mijn bril op. Het is een beetje onhandig, maar er zijn ergere dingen in het leven. Niet dan. Lucas 17 vanaf vers 11. Jezus op weg naar Jeruzalem staat daar. En dan trekt Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. En toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die aan huidverraad leden. Dus waren melaatsen. En ze bleven op een afstand staan en zij verhieven hun stem en zij riepen: Jezus, meester, heb medelijden met ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga u aan de priesters laten zien. En terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. En een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. En hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? En hij zei tegen de Samaritaan: sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. Mijn eerste vraag aan de hand van dit verhaal is: een vreemdeling, wie zie jij? Of misschien zou je kunnen zeggen: op wie zie jij? Nou, de tijd ontbreekt mij en ook met wat ik vanmorgen met jullie wil delen, lukt het mij ook niet om, laten we zeggen, heel diep in de exegese, de achtergrond, de tekst uit elkaar te pluizen en allerlei woorden, betekenissen op te zoeken. Heb ik ook niet gedaan. Ik heb deze verhaal als het ware op me in laten werken en gedacht: maar wat gebeurt hier nou? En ik wil gewoon een paar opvallende dingen noemen en dan daar die vraag steeds bij houden: maar wie zie je dan? Allereerst die 10. Er zijn 10 melaatsen die Jezus tegenkomt op weg naar Jeruzalem, terwijl hij door Samaria gaat. En nou, we weten, ook uit het verhaal van Johannes 4, de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de bron, dat ja, de verhouding tussen Samaria en tussen Samaritanen en de Joden, dat is niet om over naar huis te schrijven. Maar er komen 10 mensen Jezus tegemoet. En het bijzondere is dat, en daar is al een kleine sleutel voor het verhaal wat ik ook wil vertellen, dat 10 in het Jodendom betekent dat is wat je nodig hebt om een synagoge, om een samenkomst officieel te beleggen. Het is dus een kleine gemeente die naar Jezus toestapt met al hun gebrokenheid, met al hun vragen, met al hun worstelingen. En 10 worden door Jezus op pad gestuurd om zich te gaan tonen aan de priesters, de mensen met autoriteit en gezag, om te laten zien wat hij in hun leven gedaan heeft. En terwijl zij onderweg zijn, worden ze alle 10 genezen. Alle 10. Daar is Lucas heel duidelijk in. En van die 10 is er eentje die terugkomt. En de kern van de boodschap die in dit verhaal naar voren komt, is dat die ene zich richt op Jezus. En zo, als je dan die 1 met die 9 vergelijkt, dan zou je kunnen zeggen, er zijn ontzettend veel mensen die geloven. Er zijn ontzettend veel mensen die een aanraking van Jezus hebben gehad, die een woord van de Heer hebben ontvangen in hun leven, die een gelovige opvoeding hebben gehad, die best wel mooie verhalen kunnen vertellen over wat God in hun leven gedaan heeft. Een lied dat ze geraakt heeft en ook kunnen zeggen, ja, ik ben christen, ik ben gelovig. Maar wie komt er dan terug bij de Heer? Wie is het die uiteindelijk met zijn hart, met heel zijn hebben en houden, ziet wat er in zijn leven gebeurt en terugkomt bij die plek waar Jezus is met mensen om hem heen en onderweg al Jezus aan het grootmaken is en God aan het prijzen is over wat God in zijn leven of haar leven aan het doen is. Die andere 9 die gingen verder met hun verhaal, ze gingen verder met hun leven en ze zullen best wel eens wat verteld hebben. Misschien kwamen ze af en toe in een synagoge. Dat vertelt de schrift ons allemaal niet, want de focus van het verhaal hier in Lucas 17 op weg naar Jeruzalem, het focus op het verhaal is, en wie is Jezus? Of om het even in te pakken in de woorden van de boodschap van vanmorgen, naar wie kijk jij? Wie staat er bij jou op de radar? Welke mensen zijn er die bepalen hoe jouw geloof eruit ziet en die invloed hebben op jouw plek in de gemeente? Weet je, ik ben ook gewoon gemeentelid hier in Loppersum. En ik hoor verhalen en ik ben deel van de verhaal en de dingen gebeuren, et cetera. En dan is het zo makkelijk om naar andere mensen te kijken, om te zien hoe zij functioneren of niet functioneren, wat ze wel en niet doen, of ze wel of niet gelovig zijn, te gelovig, niet gelovig genoeg. En aan de hand daarvan ga ik dan een beetje bepalen wat mijn plekje is en mijn positie is. Maar dan heb ik het toch. Ergens ben ik iets kwijtgeraakt. Ik ga dingen vergelijken, ik ga mensen vergelijken en ik ga op een gegeven moment vergeet ik waar het uiteindelijk om draait. Namelijk dat het Jezus is die herstel geeft in mijn leven. En die mij roept en mij op pad stuurt en mij ook weer ontvangt als ik terugkom. Het is niet voor niks dat we dat eenvoudig lied zo graag zingen en zo mooi vinden. Waar Michael W. Smith en vele anderen, eigenlijk is een heel oud gezang, hebben inmiddels ontdekt. Waar je zingt, turn your eyes upon Jesus and look full in his wonderful face. Wat kunnen we ons soms druk maken over wat mensen zeggen, wat er om ons heen gebeurt, wat voorgangers of oudsten of andere leiders in de gemeente, andere gemeenteleden, andere kerken, andere gelovigen wel of niet doen. En ik weet het, jullie zitten hier vanmorgen te kijken en jullie zijn nog steeds deel van de gemeente. Daarom zit je ook te kijken. Dus het is niet om elkaar de les te lezen, maar het is ons om opnieuw, te midden van de reuring die we soms ervaren en de onrust in ons eigen hart en de vragen die we hebben, opnieuw even te bepalen bij de vraag, waar draait het om? Of sterker nog, om wie draait het? Ik vind het zo mooi als je dan verder leest in het Nieuwe Testament, dat je een tekst tegenkomt als in Hebreeën 2, waar de schrijver dan allerlei dingen beschrijft en beloften van God, en dat ze toch niet uitgekomen zijn en dat de dingen nog lang niet zijn zoals God het bedoeld heeft. En dan staat er: maar wij zien Jezus. Maar wij zien Jezus. Altijd komt het daar weer op terug. In 2 Korinthe 4 vers 18 zegt Paulus: wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. We zijn altijd op zoek naar de diepere geestelijke bron, de diepere betekenis achter dingen waarin Jezus Christus zelf tevoorschijn komt. Om dit eerste gedeelte van mijn boodschap vanmorgen af te ronden, wil ik met jullie kijken naar het begin van het brief van Johannes 1, Johannes 1, vers 1 tot 3. Daar schrijft Johannes: wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben en wat wij met onze eigen ogen gezien hebben en aanschouwd, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. We hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wij schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Johannes heeft het hier over het zien. Wat we gezien hebben, wat we gehoord hebben, dat is wat we verkondigen. En we zien heel veel en we horen heel veel. Maar wat verkondigen wij? Jezus Christus. Dat is de boodschap. Dan wil ik met jullie naar een volgende toe. En dat is Johannes 5, vers 1 tot 11. Johannes 5, een beetje een gelijksoortige situatie. Ook een verhaal over genezing. Ik moet hem zelf ook even opzoeken. Dit is een beetje aan het begin van de bediening van Jezus. En opnieuw is Jezus op weg naar Jeruzalem. En dan schrijft Johannes: daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen, dat in het Hebreeuws Bethzatha heet, of Bethesda heet het ook wel, Bethsaida. Daar zijn ze niet helemaal uit, maar de meeste commentaren zeggen dat het Bethesda moet heten. Nou, dat naam kennen we ook van heel veel verzorgingsplekken en plekken van herstel. Organisaties die in de naam van Jezus herstel wil brengen in ons leven vandaag. En daar bij de pool van Bethesda, daar lag een groot aantal zieken. Blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en hij wist hoe lang hij al ziek was. En hij zei tegen hem: wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde: Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. En Jezus zei: sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en hij liep. En nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan tegen de man die genezen was: het is Sabbat. Het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen: degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: pak uw mat op en loop. Pak uw mat op en loop. De vraag die ik bij deze tekst heb genoteerd is: een pool. Wie of waar ben jij? Een pool. Deze tekst kwam bij mij binnen en ik heb me zo verplaatst in die man die daar bij die zuilengangen, bij die pool van Bethesda ligt. Ik weet niet precies, hij was 38 jaar al ziek. Zijn hele leven staat er, zo, staat er in de tekst. Er staat niet bij of hij 38 jaar bij in Bethesda komt. Of dat hij elke dag er is en dan s'avonds weer wordt opgehaald. Dat weten wij niet. Maar maakt niet zoveel uit. Ik dacht bij mezelf, je zou er maar liggen. Je zou er maar liggen zo dicht bij de bron van herstel. En keer op keer op keer als de kans er is. En dat je ziet dat het water in beweging komt. Dat de engel er is en je weet. En nu is er herstel. En dan kom jij niet aan bod. Dat lijkt mij het toppunt van frustratie. Mijn menselijke kant zou dan zeggen. Gast, wat doe je er nog? Zie je nou niet dat na al die tijd het hem niet gaat worden? Ga toch wat anders. Is er niet ergens anders een plek? Is er niet iemand anders die jou zou kunnen helpen? En ik dacht toen aan het grotere plaatje, de wereld waar we in leven. Een wereld die hunkert naar herstel. Een wereld die op dit moment ook gewoon zit te wachten op een vaccin tegen de coronavirus, zodat we weer op een normale manier kunnen leven, dichter bij elkaar kunnen komen, samen in een gemeente, gezellig winkelen zonder mondkapjes op, zoals je dat in Duitsland moet doen. De wereld hunkert naar herstel. Ik hunker naar herstel. En velen van u, en ik hoop eigenlijk en ik verwacht ook iedereen, hunkert naar herstel. Een verlangen dat het beter wordt. En of dat nou met je lichaam te maken heeft, met je geest, met de omstandigheden in de gemeente, noem maar op. We hunkeren allemaal naar herstel. We leven in een gebroken wereld. Over dat hunkeren naar herstel, daar kom ik zo meteen op terug. Maar wat mij dan opvalt is, dat dacht ik vervolgens, wat gaaf dat er een plek is die Bethesda heet. Bethesda. En in het Hebreeuws betekent dat huis van uitgieting, huis van uitstortingen. Je krijgt het beeld van overvloed, van goedheid, gewoon onbeperkt aanwezig is. Waar je van mag genieten, waar je aan de bron van genade bijna mag zijn. En in die huis van uitgieting, in die bron van herstel, daalt af en toe een engel af. En zo zijn er vandaag aan de dag ontzettend veel plekken, dat noemde ik al, die Bethesda heten, omdat ze zorg willen bieden aan hun omgeving. Maar dat is vaak een zorg van, het is wat het is en we moeten er maar mee dealen. Daar vindt niet altijd echt herstel plaats, maar wel zorg. Wonden worden verbonden. En mensen worden gedragen tot in een verre ouderdom. Maar bij deze Bethesda, hier in Johannes 5, bij Bethesda, de pool van Bethesda, daar vindt zo af en toe echt herstel plaats. Af en toe is er, net zoals in de gemeente, en ik geloof en ik zie ook en ik kan getuigen van herstel op allerlei manieren, maar af en toe dan zien we ook dat er echt herstel plaatsvindt. Mensen worden genezen van ziekte. De innerlijke genezing vindt plaats over gebrokenheid uit het verleden, trauma's uit onze jeugd. Maar ook geestelijk, de bolwerken worden verbroken, er komt bevrijding. En we gaan God op een andere manier zien. En we gaan zien hoe zijn liefde in deze wereld is, maar ook in mijn leven. En ik ga mijzelf meer als geliefd mens zien. Een plek van herstel. Nou moet ik eerlijk toegeven, dat geldt zo net van die tekst uit Lucas 17, ook dit uit Johannes 5, doe ik niet helemaal met het verhaal wat misschien Johannes bedoeld heeft, zoals Lucas wellicht ook meer bedoeld heeft met dat verhaal over die 10 melaatsen. Maar kijk nou waar die man ligt. Hij ligt, hij verblijft op de plek waar herstel kan plaatsvinden. En dan op een dag komt niet een engel van de Heer, maar komt de Heer zelf. Eigenlijk zou je ook hier kunnen zeggen, naar wie kijk je, waar wacht je op? Wacht je op die engel die er is en die af en toe komt? En hoe gaaf is dat? En soms zijn mensen de engelen die ons iets van Gods goedheid overbrengen. Soms zijn het mensen die Gods goedheid vertegenwoordigen. Een stukje salving meebrengen in de gemeente. En herstel in ons leven brengen. In onze omstandigheden. Maar uiteindelijk het grote wonder gebeurt wanneer de Heer zelf binnenkomt. Maar hoe belangrijk is het dan dat je wel op die plek bent waar herstel plaatsvindt? Hoe belangrijk is het dat je dicht bij dat pool van Bethesda verkeert, in dat huis waar anderen ook wachten op herstel, maar ook soms degene zijn die jou kunnen helpen om op het pad van herstel te komen, om in die pool te komen, in de aanwezigheid van een engel, dan wel van de Heer zelf. En ook daar zie je wat ik aan het begin zei, mijn menselijke kant, de teleurstelling, laat maar zitten, het gebeurt toch niet, moet je kijken wat ze allemaal doen, ik ga weg, ze zoeken het maar uit. Je kunt uit teleurstelling de gemeente en de kerk de rug toekeren of uit teleurstelling naar God, omdat je ergens voor gebeden hebt en het antwoord komt maar niet. En dan ga je afstand nemen, steeds meer en steeds meer. Zo hebben sommige mensen ook in de coronatijd, en dat is ons, ik denk dat jullie dat ook herkennen, ik ook, dat ik hoor heel veel mensen zeggen van, ik vond het eigenlijk wel heel erg prima. Niet elke zondagmorgen naar kerk, een beetje uitslapen, af en toe eens een dienst kijken, soms niet eens alle diensten die live werden aangeboden vanuit de eigen gemeente. Even een stukje rust inbrengen. En voor sommigen is dat heel helend geweest. Heeft ook echt rust gebracht. En Gods goedheid ze daar doorheen kunnen proeven. En veren als het ware op. En verlangen op een heel andere manier weer om straks weer bij elkaar te komen als gemeente. Maar het gevaar is ook, door het afstand nemen, dat die afstand blijvend wordt. Wie ben jij? Waar ben jij? Bij wie ben je? Dat is de vraag van dit verhaal. Lucas 18, vers 8, in het volgende hoofdstuk. In dit stuk op weg naar Jeruzalem gaat het juist om de spannende vraag. Zien we wie Jezus is? Hoe reageren we daarop? En dan vraagt Jezus in Lucas 18, vers 8. Maar zal de Zoon des mensen als hij komt wel het geloof op aarde vinden? Ik moest dan ineens denken, ik ben een reiziger, ik ben een Canadees, ik heb een Canadese paspoort. En toch als ik in Canada kom, wordt altijd de vraag, staat altijd het bordje, residents en visitors. Wie ben jij als lid van de gemeente? Wie ben jij als volgeling van Jezus? Ben je een resident of een visitor? Ben je een ingezetene of een toerist? En tot slot wil ik met jullie gaan naar 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12, kijk of ik hem ook zo kan pakken. Vers 7 tot 9. Oh nee, vers 6 zouden we doen, Son. Ja, we beginnen bij het begin van vers 6. 2 Korinthe 12 vanaf vers 6. Heel bekend stuk. Deze woorden van Paulus worden heel vaak aangehaald. Hij zegt, en zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan zou ik nog geen dwaas zijn. Want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Mooi hè? Ik wil worden beoordeeld op wat men van mij hoort en wat men van mij ziet. Dus niet op wat ik zelf denk of geloof, openbaring heb gehad of zo, maar wat kunnen mensen van mij zien en horen? En niet op grond van uitzonderlijke. Ik doe het toch maar even zo, is wat makkelijker omdat ik een microfoon moet vasthouden. Niet op grond van uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken en ik word gekweld door een engel van Satan. En ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. En voor alle duidelijkheid, de oude vertaling zegt dan weer, mijn genade is u genoeg. Genade. De vraag die ik heb bij deze tekst. Genade. Wie word je? Opnieuw een tekst waar de kans dat teleurstelling eraf zou druipen levensgroot is. Zowel bij dit eerste verhaal als mensen hun weg gaan en niet terugkomen bij Jezus. Of de zieke die bij de pool van Bethesda ligt en jarenlang geen herstel plaatsvindt. ook dit, Paulus, wat Paulus vertelt, is eigenlijk gewoon een open deur. Je denkt van, op een gegeven moment zou je toch opgeven naar God toe en zeggen, Heer, waarom? Als dit het is, u bent toch een God van herstel, waarom wordt het niet beter? Waarom wordt het niet anders? Nou, er zijn heel veel mensen en heel veel verhalen en heel veel gissingen over wat dat doorn in het vlees is, waar de apostel Paulus het over heeft. Maar wat het ook was, het zat hem goed dwars. Hij heeft het over dat de Satan hem kwelt met dat doorn in het vlees. En God vraagt niet om van het doorn, Paulus vraagt niet om van het doorn bevrijd te worden, maar van Satan zelf. God, u moet dit bij mij weghalen. Ken je dat gebed? God, u moet hier wat aan doen. God, u moet dit veranderen. God, u moet die mensen iets duidelijk maken. En dat kan je partner zijn, dat kan je kind zijn, dat kan je ouders zijn. Het kan je voorganger zijn, je oudste. Of het kan jezelf zijn. Heer, u moet mij dit duidelijk maken. En God laat jou in het ongewisse. Ik weet niet wat jouw gebed is. Ik kan me er zo een paar bij voorstellen, zoals ik zo net zei. Maar je kunt jezelf vragen, wat is het wat ik vind dat er eerst moet veranderen in mijn omgeving, in mijn leven, in mijn gemeente, in mensen om me heen, voordat of totdat of zodat Jezus of ik of de situatie tot zijn recht kan komen. Wat staat volgens jou het voluit wandelen in de kracht van de Heer in de weg? En mag God dan ook tegen jou zeggen, zoals hij tegen mij verschillende keren heeft gezegd in mijn leven, gaan we niet doen. Ik heb een ander idee. Ik wil dat je op mij vertrouwt. Ik wil dat je dit loslaat. En ik wil, om even terug te komen op die andere vragen, dat je niet richt op die situatie en die omstandigheden en die mensen en de problemen, maar dat je je richt op mij. Want wat ik jou wil geven is meer dan wat jij nodig hebt om staande te blijven, om verder te gaan, om aan je doel, naar je doel te komen. Mijn genade is voor jou genoeg. Weet je, vanaf het moment dat ik ben ingegroeid in een charismatische gemeente en in het Pinkstergeloof, het heeft mijn hart. Ik hou van de waarheid die wij mogen proclameren over omstandigheden, over onszelf, over de wereld. Dat we de duisternis mogen verbreken in de machtige naam van Jezus. En alle invloeden die op situaties en mensen inwerken, ja, dat we die naar het rijk van de duisternis mogen verbannen, omdat Jezus Christus Heer is in de kracht van de Heilige Geest. En ook ik zie dingen. Ik krijg dingen te zien in de geest. En ik heb ingevingen en ik spreek ze uit als profetieën. Ook over mijn eigen leven. Maar toch zijn er ook weer dingen die steeds blijven terugkomen. Soms vindt er wel herstel plaats, maar ontdek ik dan later dat het oude in een heel andere vorm alsnog maar weer terugkomt. En niet als een plaag, maar om opnieuw te ontdekken dat God op een diepere laag in mijn leven aan het werk wil om nog dieper herstel te brengen of om een andere les te leren en dat ik meer op hem ga vertrouwen. Ik ben werk in uitvoering. En ik zie overal om me heen werk in uitvoering. In gemeentes, in voorgangers, in oudsten, in ons allemaal. En het enige wat mij helpt om de moed niet op te geven, om de handdoek niet in de ring te gooien en teleurgesteld weg te lopen, zijn deze woorden die keer op keer maar weer klinken. Mijn genade is voor jou genoeg. Wat ik zei aan het begin ook, dat Nettie en ik in onze vakantie bepaald werden bij, we hebben een druk leven, we hebben het kinderdagverblijf en we werken als interimvoorganger in ons gezin en het groeit en soms denken we van, waren we nummer 20, dan hadden we meer energie. En God zei van, heb je wel voldoende rust in jouw leven? Om te ontvangen en te genieten de dingen die ik je geef. Heb je wel compassie, heb je wel genade voor jezelf? In alle dingen waar je erheen gaat en alles waar je mee te dealen hebt. Durf ik erop te vertrouwen dat Gods genade genoeg is, zodat ik niet constant het vuur op mijn slof hoef te lopen. En hoe zit dat bij jou? Waar worstel jij mee? Waar loop jij tegenaan? Wat is jouw gebed bijna van ergernis of teleurstelling of boosheid? Waar ben jij al bijna goed zat van? Mag God daar vanmorgen iets van zeggen? Mag Hij aan jou een paar vragen stellen? En die vragen, ik ga ze nog een keertje bij langs, zijn eigenlijk vrij eenvoudig. Naar wie kijk jij? Bij wie ben jij? En op wie lijk jij? Naar wie kijk jij? Mensen of Jezus? Bij wie ben jij? En ja, ik heb gezegd, er hoort de gemeente ook bij. Maar midden in de gemeente is daar Jezus. Bij wie ben jij? En uiteindelijk, op wie lijk jij? Op je opa? Of je overgrootmoeder? Of op Jezus? Kern in al deze drie de verhalen en alle deze drie de vragen is dat het gaat om Jezus. Jezus brengt herstel. Jezus bouwt zijn gemeente en Jezus geeft genade. Hij houdt alles bij elkaar. En de vragen die ik heb gesteld zijn erop gericht. Te kijken. Zien we dat? Zien we Jezus in alles? Zijn we bij Jezus en lijken we op Jezus? Ik wil heel graag met jullie bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor wie u bent in uw Zoon Jezus Christus. En dank u wel dat u uw geest van waarheid, geest van genade, geest van kracht, geest van openbaring geeft in ons leven om de ogen van ons hart te verlichten en om op u te zien in alle omstandigheden. Heer, wat hebben we u hard nodig, elke dag opnieuw. En hier, velen van ons staan nu in die vakantietijd en hier laten deze periode ook gewoon deze weken een tijd van rust zijn, van bezinning, van gewoon landen weer bij u. En bij uw genade en bij uw betekenis van het offer wat Jezus heeft gebracht aan het kruis voor ons persoonlijk, voor heel uw gemeente, voor heel deze wereld. Heer, zo wil ik mijn lieve broeders en zusters zegenen deze ochtend. En dat ons hart en onze ogen en ons denken, ons verstand, ons geloven gewoon vol mag lopen met uw genade en uw goedheid. In de machtige naam van Jezus. Amen.